We hebben inmiddels al twee keer stilgestaan bij een schriftgedeelte uit Romeinen 7 en Romeinen 8. In de eerste plaats bij de gedachte dat er geen verdoemenis meer is voor degenen die in Christus Jezus zijn, waarbij bovendien werd vastgesteld wie dat zijn en wat dat is. Want de gedachte werd dat onze identiteit, wie wij zijn dus, dat niet bepaald wordt, althans niet primair bepaald wordt, door onze daden, maar in de eerste plaats door ons denken en door onze wil. Dat was Romeinen 7 het laatste stukje met als conclusie in 8 vers 1. Zo is het dan nu dus feitelijk geen veroordeling meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. In het volgende gedeelte wordt vervolgens uiteengezet dat het de bedoeling is dat wij voor wie geen verdoemenis meer is, wij die kinderen God zijn geworden, wij die deel hebben aan de tweede Adam, de nieuwe mens, Romeinen 5 was dat trouwens al, dat wij ook inderdaad niet zouden wandelen naar het vlees, maar zouden wandelen naar de geest, waarbij deze dingen bovendien ook gedefinieerd werden. Want de gedachte in het eerste deel van Romeinen 8 is dat het wandelen naar het vlees, dat komt overeen met het denken des vlees, het bedenken des vlees uit vers 5 en 6. En vervolgens ook naar de geest wandelen komt overeen met het bedenken dat des geestes is. En de bedoeling is dus dat wij als kinderen Gods leren om geestelijk te denken. Dat wil zeggen, geleid enerzijds door het woord Gods, dat nou eenmaal door de geest Gods is voortgebracht, de Bijbel, daar hebben we het dus over. Anderzijds ook door de directe inwerking van de geest Gods die in ons woont, die ons immers, zoals het elders staat, in heel de waarheid zou leiden. En dit is kenmerkend of zou kenmerkend zijn voor een christelijke levenswandel, om maar de meest aardse term daarvoor te gebruiken. Een christelijke levenswandel wordt bepaald dus door de enerzijds de werking van het woord Gods, anderzijds de inwerking van de geest die ons in dat woord Gods leidt. Dus het blijft toch gewoon het woord Gods dat ons leiden zou. Niet alleen op zondag, niet alleen voor godsdienstige doeleinden, want daar gaat het helemaal niet over. Het gaat om heel ons leven als zodanig. Waarvan dan uiteindelijk vastgesteld wordt, en we hebben daar in het verleden bij stilgestaan, dat zovelen, vers 14 is dat van Romeinen 8, zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Want dat is wat er letterlijk staat. Want de bedoeling is inderdaad dat wij door de geest zouden geleid worden, op de wijze die ik zojuist even heel kort heb samengevat. En vervolgens moeten we meteen naar aanleiding van vers 14 vaststellen dat er inderdaad staat, zoveel als er door de geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. In de vertaling staat, in de Statenvertaling althans, staat kinderen ten onrechte, want er staat echt het woord zonen. Daarna moet ik u zeggen dat ik het voor mij makkelijker zou geweest zijn om er helemaal niks over te zeggen en gewoon het woord kinderen te laten staan, om de eenvoudige reden dat deze uitspraak nogal prematuur is. Dat wil zeggen, in de volgende verse wordt uiteengezet dat wij wel degelijk kinderen Gods zijn en dat het de bedoeling is dat wij in de toekomst tot zonen zouden worden aangesteld. Maar de gedachte van vers 14 is dus dat waar wij door de geest Gods geleid worden, zullen wij ook daadwerkelijk in de toekomst tot zonen worden aangesteld. En als ik, ondanks de snelheid die ik er nu even in heb, even dan mag uitwijken naar Hebreeën hoofdstuk 12. Daar wordt een andere term gebruikt. Daar wordt gezegd dat eventueel God zich jegens ons als zonen gedraagt. Niet omdat wij dat al zijn, maar omdat vaststaat dat wij dat zullen zijn. En zo wordt ook daar de uitdrukking zonen Gods bij wijze van prematuur gebruikt. Dat wil zeggen vooruitgrijpend op wat in de toekomst pas officieel zal zijn, maar waarnaar wij nu leven. Daarheen zijn wij onderweg, is de gedachte. Dat is trouwens ook de achtergrond van de discussie die me nooit ophoudt, geloof ik, over de kwestie van dat zoonschap van de Heer Jezus Christus, die immers in zijn aardse omwandeling bij gelegenheid reeds zoon van God genoemd wordt. Niettemin is ook dat prematuur. God gedroeg zich jegens hem als zoon. Dat wil zeggen, hij zou het zijn, dat was zeker, want hij zou de kastijding verdragen. Want dat is de uitdrukking uit Hebreeën 12. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen. Niettemin, officieel moest hij zoon worden, of zou hij zoon Gods worden bij zijn opstanding uit de dood. Ik kan het ook niet helpen, maar het staat nog eenmaal onomstotelijk, onweerlegbaar, gewoon zwart op wit, meerdere malen in de schrift. Hij werd tot zoon gesteld pas bij zijn lichamelijke opstanding. Ik ga er nou niet meer op in, maar berust in de eerste plaats op een vergelijking van Psalm 2 en Handelingen 13. Gaat over precies hetzelfde, maar op veel andere plaatsen wordt precies hetzelfde, zij het dan wat korter en eenvoudiger gezegd. Maar wat ik het nu met u over hebben wil, is dat deze kwestie die op de Heer Jezus van toepassing was, net zo goed van toepassing is of zal zijn op ons. Dat wil zeggen, wij zijn onderweg, wij als kinderen Gods, en voor zover wij gelovigen zijn, voor zover wij deel hebben aan die tweede Adam, weet u wel, voor zover dat gedeelte uit Romeinen 5 op ons van toepassing is, dat wij in het leven zouden heersen door die ene enzovoort, dat schriftgedeelte. Voor zover dat zo is, zijn wij onderweg naar onze aanstelling tot zonen. En het is dat onderwerp waarover hier gesproken wordt in Romeinen 8, want per slot, ook ons leven als kinderen Gods zou toch zin hebben. Begrijp je me goed? Van de natuurlijke mens, van de oude schepping, wordt hier in ditzelfde Romeinen 8 gezegd dat die schepping, vers 20, aan de ijdelheid onderworpen is. Aan de leegheid, aan de doelloosheid dus. Het is een wat korte samenvatting van het hele boek Prediker eigenlijk. Ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid. Dan wel najagen van wind in een andere vertaling, alsof dat wat anders zou zijn. Ijdelheid, leegheid. Maar de gedachte is dat waar wij deel hebben aan de Heer Jezus Christus, waar wij kinderen Gods zijn geworden door geloof, zou ons leven niet langer ijdel zijn. En dat kan alleen maar omdat onze wandel sindsdien, sinds onze wedergeboorte, op een of andere wijze zin zou hebben. Begrijp je me goed? Niet zin voor dit leven, hoewel ik niet ontken dat het eventueel ook voor hier zin zou hebben. Maar de zin is juist gelegen in dat wat ons wacht voor de toekomst, uiteraard. Kijk, laat ik meteen maar de apostel Paulus citeren. Indien wij alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, 1 Korinthe 15, dan zijn wij de ellendigste, beklagenswaardigste staat geloof ik in een andere vertaling, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Nou, zo sterk zou ik het niet bedacht hebben, maar zo sterk staat het wel in de Bijbel, dus we houden het er maar op. Het punt is namelijk dat sinds wij kinderen God zijn, onze levens zin en inhoud zouden hebben. En dat betekent blijvende zin, een blijvend resultaat uiteraard. Niet een resultaat dat met de dood weg is, maar een resultaat dat juist na de dood dan zeker gezien zal worden en er nog is. Daar gaat het maar om. Dat is wat ook hier uiteengezet wordt. En de gedachte is dus dat het inderdaad waar is dat God geen plan heeft met ons leven. Zoals dat in populair evangelisch jargon nogal eens gezegd wordt. God heeft een plan met je leven, want u zegt me al lang niet meer. Hè? Ik kan er niet goed tegen als het gezegd wordt, maar ik kan niet ontkennen dat het zo is. Dat wil ik ook niet, overigens. Maar ik heb altijd de neiging meteen te vragen, oké, vertel me dan maar welk. En ik weet bijna zeker dat ik dan geen antwoord krijg. Omdat men het wel eens gehoord heeft, maar niet echt weet hoe het in elkaar steekt. En hoe het echt in elkaar steekt, vertelt de Bijbel. Namelijk, God heeft een plan met ons leven. Dat wil zeggen, hij zou ons opvoeden. Hij zou ons leiden door zijn geest. Door de inwerking van zijn woord. Door de werking van zijn geest in ons, of hoe het maar heten mag. Zodanig dat wij die kinderen zijn inderdaad zouden opgroeien tot volwassenheid. Want hoe je dat ook keert of wendt, dat zoonschap, en het woord zoon bovendien, duidt op volwassenheid. En daar gaat het om. En volwassen wordt men alleen als men getoond heeft, als men geleerd heeft, zo moet ik het zeggen, om zelfstandig beslissingen te nemen. Om vast te houden aan bepaalde principes die men voor waar houdt, bepaalde doelstellingen die men heeft enzovoorts. En men moet daarin zelf beslissingen nemen. Ik weet dat het een heikel onderwerp is, maar ik ga toch niet uit de weg. Ik spreek wel eens vaker over leiding, omdat men het er dikwijls over heeft. Hè? De Heer zal ons leiden in alles enzovoorts. Maar ik moet u zeggen dat die leiding met een korte ei absoluut niet inhoudt of niet zou inhouden dat de Heer Jezus ons stapje voor stapje voorgaat en dus wijst waarheen wij zouden gaan, opdat wij in diezelfde voetstappen zouden wandelen. Dat is niet zo. Bovendien, als dat zo zou zijn, zouden wij nooit volwassen worden. Gebruik nu maar de korte argumentatie. Kan ik wel schriftplaatsen noemen. Kijk, dat de Heer ons voorbeeld gegeven heeft. Niet geeft. Gegeven heeft, dat is waar. In het algemeen, dat is het voorbeeld van leven uit geloof met alle consequenties van dien. Inclusief, en met grote nadruk ook genoemd, het lijden dat daar het gevolg van is. Hij heeft ons, zegt Petrus, een voorbeeld nagelaten. En het voorbeeld bestond daaruit dat als hij gescholden werd, dan schold hij niet weder. En als hij leed, dan dreigde hij niet, maar gaf het alles over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Ik meen dat het 1 Petrus is waar dat staat. Dat voorbeeld, dat zouden wij navolgen. Maar om dat leiding te noemen, dat geloof niet dat dat de betekenis is van het woord. Maar ook daar bestaat verschil van mening over. Het punt is namelijk dat wij zouden leren inderdaad zelfstandig als kinderen Gods beslissingen te nemen. U ja zei ja en u nee zei nee. Ons worden dus aanbevelingen gegeven, ook in dezezelfde brief en ook in de andere apostolische brieven of gemeentelijke brieven uiteraard. Hetgeen volstrekt overbodig zou zijn als ons leven slechts zou bestaan uit het stapje voor stapje navolgen van waarin de Heer ons zou leiden en zou voorgaan. Zo is het niet. Het is een veel te simpele, maar daarbij ook zeer mystieke voorstelling van zaken waar velen van ons vermoedelijk ook niks aan hebben. Want als ik moet gaan zitten wachten op leiding, dan zou ik toch moeten weten waaruit dat bestaat. En één ding weet ik zeker, hij pakt niet mijn hand en hij zegt niet hardop wat hij van mij wil. En ik neem aan van u ook niet. Het is ook niet bijbels. Dat gebeurt zo ook niet. Daarna kun je natuurlijk wel met elkaar afspreken dat je bepaalde omstandigheden als leiding zult beschouwen. En bepaalde gebeurtenissen zal beschouwen als indicaties voor de weg die er zou moeten gaan. Maar dan wordt het al heel vaag natuurlijk, hè? Toch? Nou, zo gaat het dus dikwijls. Heel vaag. Maar zo werkt het niet, integendeel. Wat de schrift ons van die leiding zegt, is dat de geest Gods ons zou leiden. En hoe hij dat doet, dat weten wij. Door de kennis van zijn woord uiteraard, van het woord Gods. Als de geest al iets doet of gedaan heeft, was het toch het voortbrengen van het woord Gods in het verleden, zwart op wit. En als hij in tegenwoordige tijd wat doet, is ons in die waarheid, in de schriften dus, leiden. In heel de waarheid wel te verstaan. En als dat gebeurd is, zou onze kennis van de waarheid, zou de basis zijn van ons leven en dus van de beslissingen die wij nemen. Hoeveel schriftplaatsen wil u hebben? Ik zou bijna zeggen, daag me niet uit of ik laat het Nieuwe Testament gewoon de brieven ergens openvallen. En dan lees ik u vanaf de bladzijden die openvallen, lees ik het u voor. Want het staat bijna overal. Dat is wat grootspraak natuurlijk. Maar ver uit de buurt kan ik nooit zijn. Wij zouden komen tot kennis van hem. Wij zouden geestelijk denken. Kijk, in militaire dienst, daar was leiding. Nou ja, dat heette niet zo, maar het was het wel natuurlijk. En er werd alles van tevoren bepaald wat je doen en laten moest. En er was één ding, was volstrekt verboden. Denken. Dat was verboden, ja. Precies. Want er wordt voor je gedacht, was het verhaal. Precies. Maar hier in Romeinen, en niet alleen in Romeinen natuurlijk, wordt ons geleerd dat wij juist zouden leren denken. En op die grond, op grond van onze overwegingen, ons denken, onze beslissingen zouden nemen. Dat is ook wat in Romeinen 12 systematisch uiteengezet wordt. U weet wel, verandering van denken om op die grond en langs die weg te verstaan welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God voor ons zou zijn. Romeinen 12 vers 2 en wat er verder volgt lijkt me duidelijk genoeg voorlopig. Maar feitelijk alle nieuwtestamentische brieven beginnen met hetzelfde idee. Wij zouden vernieuwd worden tot kennis. Wij zouden komen tot kennis van Christus enzovoort. Hetgeen volstrekt overbodig is als iemand gewoon ons voorgaat op onze weg. Maar zo is het ook niet. Maar hetgeen volstrekt nodig is als niemand ons voorgaat op die weg en wij dus onze eigen beslissingen moeten nemen. Naar eer en geweten. En dat maakt het leven soms wat moeilijk. Ik zeg altijd, als je dat makkelijker wil hebben, moet je je gewoon vasthouden altijd aan dezelfde beginselen. In de hoop dat het de goede zijn natuurlijk. En niet mee sjoemelen, want dat maakt het leven lastig, hè? Prioriteiten stellen, ja, dan houden is het makkelijkste. Word je niet altijd in dank afgenomen. Het is nogal rechtlijnig, maar voor je eigen geweten is het het beste. En voor je geweten naar de Heer toe, helemaal. Dat meen ik serieus. Denk er maar eens een keer over na. Terug naar Romeinen 8. De gedachte is namelijk dat wij door die geest geleid zouden worden. Ja, niet in of door het leven of zo. Niet om op de beste wijze door dit aardse leven heen te komen, de tijd die ons rest in het vlees. Vrij naar de apostel Petrus. Maar we zouden geleid worden naar een bepaald doel. Want daar gaat het om natuurlijk. Het moet toch een doel zijn? Wat voor zin heeft het anders? En dat doel, daar zal men eerst naar vragen. Waar moet het naartoe, heet zoiets in gewoon Nederlands. Hè? Dat doel wordt genoemd in het volgende vers, uiteraard, zou ik bijna zeggen. Wij worden namelijk geleid naar onze zoonstelling, vertaald met aanneming tot kinderen. Maar het is één woord in het Grieks en niet kinderen, maar zoon. Dat wil zeggen zoonstelling, aanstelling tot zonen. Wij worden geleid naar onze aanstelling tot zonen. Dat is de reden waarom die geest die wij hebben ontvangen en waarover het voorgaande ook spreekt en waarover wij de vorige keer ook gesproken hebben, dat die geest niet alleen genoemd wordt de geest der waarheid in Johannes 15 of 16, omdat hij ons in heel de waarheid leidt, maar hij wordt ook genoemd de geest der zoonstelling, omdat die geest ons brengt naar die aanstelling tot zonen. Daarheen leidt hij ons. Hoe dan? Door de waarheid. Door ons te leiden in heel de waarheid, is de gedachte. Door ons die waarheid te openbaren, waarna de verantwoordelijkheid uiteraard bij ons ligt. Maar als we ons daaraan onderwerpen, de consequenties aanvaarden, dan zullen wij gegarandeerd komen waar wij zijn moeten, omdat de geest ons daarheen leidt. Dat is het aloude beginsel, dat als wij waarheid zoeken, zullen wij die vinden, maar het zal ertoe leiden dat we tot zonen gesteld worden. Wat dacht u trouwens van die andere uit Johannes 8, die zegt, wanneer gij bij mijn woorden blijft, zegt de Heer Jezus, zo zijt gij waarlijk mijn volgelingen, hoezo leiding, hè? Zo zijt gij waarlijk mijn volgelingen, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, staat er dan dus, en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Maar kinderen, zolang zij kinderen zijn, zijn niet vrij. Per definitie niet. Dat wil zeggen, dat is nou eenmaal de betekenis van het woord kind. Kinderen zijn niet vrij. Kinderen verschillen namelijk in niets van een slaaf, van een dienstknecht. Galaten 4 staat dat letterlijk zo. Maar wanneer wij vrij zijn, dan is dat omdat wij volwassenen zijn. En wij die kinderen God zijn, zouden vrij worden. En daarheen worden wij dus geleid. Gij zult de waarheid verstaan, want de geest zal ons in heel de waarheid leiden. En de waarheid zal u vrij en dus volwassen maken. Vrijheid is alleen voor degenen die verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen leven. En liefst voor nog wat anders ook. Wat meer dan het eigen leven. Nou ja, voor de dienst aan de Heer bijvoorbeeld. Nou goed, wat hier nou gezegd wordt, is in Romeinen 8, zoveel als ze door de geest Gods geleid worden, die zijn zonen Gods. Niet in de zin van dat ze het al zijn dus, maar zij zullen het zijn. Want gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der zoonstelling. Zodat de vraag is, wat doet die geest dus? Wel, hij leidt ons, vers 14, naar onze zoonstelling in de toekomst. Dat is vers 15. Wat het heden betreft staat er dan, in het heden roepen wij Abba Vader, dat wil zeggen wij erkennen God als onze Vader, dat wil zeggen als degene die ons opvoedt, die richting geeft aan ons leven, een richting naar deze uiteindelijke vervulling van Gods belofte, onze zoonstelling zoals het hier heet. En vers 16 zegt, de geest zelf, vertaald met dezelfde geest. De geest zelf, Gods geest dus, getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En dat kinderen, dat is correct hier. Kinderen, geborenen. Zo zou je het ook kunnen vertalen. Dat wij kinderen Gods zijn, vooralsnog. Maar waar dat zo is, vers 17. Wel, indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Dat wil zeggen, bestemd om een erfenis te ontvangen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Want de gedachte is dat wij die kinderen God zijn, geroepen zijn. Of zal ik meteen de Bijbelse term gebruiken uit Efeze 1. Wij die kinderen God zijn, zijn tevoren verordineerd. Dat is gepredestineerd, dat woord is dat. Wij zijn tevoren verordineerd, wij die kinderen God zijn, begrijp je me goed, wij die dat eerst zijn, zijn tevoren verordineerd om tot zonen te worden gesteld. Daar staat diezelfde uitdrukking. Tevoren verordineerd tot, en dan staat de vertaling aanneming tot kinderen, maar het is dezelfde uitdrukking als hier uit Romeinen 8 vers 15 en Romeinen 8 vers 23. Dus wij die kinderen God zijn, zijn tevoren verordineerd, gepredestineerd, tevoren bestemd dus, om tot zonen te worden aangesteld in de toekomst. Dat is het idee. Want wij zijn kinderen Gods en dus erfgenamen is hier de gedachte. Dat dus, ja, dat ontgaat mij wellicht, of misschien u ook, maar dat maakt niet uit. Het is de Bijbelse gedachte. En daar gaat het maar om. Paulus zegt het hier gewoon, zo zit dat. En dus is het idee dat wij deel hebben aan Christus. Dat wil zeggen, wij zijn, vers 17, mede-erfgenamen van, wij zouden waarschijnlijk nu zeggen met, maar ja, dat is maar een kwestie van taalgebruik. Wij zijn namelijk erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. De gedachte is namelijk dat de Heer Jezus Christus zelf ooit een keer tot zoon gesteld is bij zijn opstanding uit de dood. Wat daar allemaal aan vooraf ging, dat ga ik allemaal niet uitleggen nu, want dan kom ik ver van het onderwerp vandaan. Dat doet er weinig toe. Maar de Heer Jezus Christus heeft de kastijding verdragen, is als kind Gods, om zo te zeggen, op aarde gehoorzaam geweest, werd als zoon beschouwd en werd ook uiteindelijk definitief tot zoon gesteld. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, werd tot hem gezegd. Uit Psalm 2, en Paulus voegt eraan toe, en dat was bij zijn opstanding uit de dood, uiteraard. Dat uiteraard zegt hij er ook bij, namelijk, alleen wat uitgebreider. Maar dat is wel het idee. En de volgende gedachte is, en dat is een heel eenvoudige, zij het ook heel bijzonder, de volgende gedachte is dat wij als gelovigen uit deze tegenwoordige bedeling, in afwachting van de wederkomst van Christus, deel zouden hebben, want daartoe zijn wij tevoren bestemd, wij zouden deel hebben aan alle zegeningen van Christus zelf. Dat is niet Efeze 1 vers 5 of 6, maar dat is gewoon Efeze 1 vers 3 reeds. Want daar staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Dat is de oude waarheid die weinig bekend is, helaas. Maar de oude waarheid dat alles wat het Oude Testament aan zegeningen aankondigt van de Heer Jezus Christus, dat dat ook de zegeningen zijn van zijn gemeente, van de eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Van ons dus. En dat is ook wat hier gezegd wordt, onder andere. Want wij zijn erfgenamen van God en dus, logischerwijze, mede-erfgenamen met Christus, waarmee je maar ziet dat Christus ook erfgenaam van God is. Of zo u wilt, was, want de gedachte is dat hij inmiddels tot erfgenaam gesteld is. Hij heeft de erfenis ontvangen, zoals het heet. Dat wat hem beloofd was. Maar wij zouden het ook ontvangen. En dan staat erbij hoe wij daaraan deel zouden hebben. Want het is niet alleen een kwestie van tot geloof komen eenmaal. Het is een kwestie van ook daarbij blijven en daaruit leven. Uit geloof. Toch een kwestie van geloof dus, maar in de meest praktische zin van het woord. Wordt in evangelische kring nogal eens over het hoofd gezien. Hè? Dat is ook altijd de strijd tussen reformatorische kring en evangelische kring. In evangelische kring zegt men komt tot geloof en dan is men behouden klaar uit, punt, einde van het verhaal. En uit de reformatorische kring zegt men, ja, maar dat gaat zomaar niet. Zo eenvoudig is het niet. En de waarheid zit daar ook ongeveer tussenin. Het eerste was veel te kort door de bocht. Het is wel waar, maar het is maar heel beperkt opgevat dan, die zaligheid. En het andere is, zegt, ja, het is zo eenvoudig niet. Dan moet ik u zeggen, nou ja, zo eenvoudig is het wel. Maar vooropgesteld dan dat men niet alleen tot geloof komt, maar daar ook bij blijft en daaruit leeft. Want de bedoeling is, of de Bijbelse gedachte is, dat zaligheid niet maar bestaat uit dat men eeuwig leven ontvangt of in de hemel komt of wat er maar wezen mag. Maar dat men zou delen in de heerlijkheid van Christus. Dat heet ook zaligheid, maar het ligt wel een paar stappen verder. Nou ja, theoretisch één stap, maar in de praktijk van het leven dikwijls heel wat stappen. Als u tenminste begrijpt wat ik bedoel. Het idee is namelijk dat van de tweede helft van vers 17. Daar staat, wij zijn kinderen Gods, we zijn erfgenamen Gods, mede-erfgenamen van Christus. En dan, zo wij anders met hem lijden. U kent de uitdrukking nog van, zo anders de geest Gods in u woont. Uit vers 9. Zo wij anders met hem lijden. Dat wil zeggen, als dat tenminste zo is, dat wij met hem lijden. Want als dat zo is, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. En daar valt een boel aan uit te leggen. Het belangrijkste is gelegen ongetwijfeld in het woord lijden. Met een lange ei. Ik heb het hier wel eens vaker uitgelegd, maar voor de goede orde en voor de samenhang moet ik dat nu dus opnieuw doen. En dus maar kort. De gedachte bij lijden is niet slechts die van pijn lijden. Dat is de meest negatieve toepassing namelijk van de term. Die van pijn lijden. Passie. U weet wel, passie. Dat kan zijn pijn lijden. Dat hoeft het niet te zijn. Dat betekent het ook niet echt. Het is eventueel de uiterste consequentie. Maar de gedachte bij lijden is dat men iets over zich laat komen. Iets ondergaat. Zonder het te beheersen. Men laat iets, of iemand, men laat iets over zich heersen. En men neemt de consequenties. Of dat nou positief uitvalt of negatief, of dat nou prettig is of niet prettig, heeft er niets, maar ook niets mee te maken. Die begrippen zou je buiten moeten sluiten, eigenlijk in je gedachten. Leidzaamheid betekent ook eigenlijk dat men bereid is om de dingen te aanvaarden zoals ze komen. En dan niet op afstand van, nou als het niet anders kan, dan moet het maar. Nee, men laat het gewoon gebeuren en men geeft er zich aan over. Dat is leidzaamheid. En dat is ook wat het woord passie, nou ja, dat stelde woord maar in een andere taal, betekent. Men laat het gebeuren. En men ondergaat het. En men ziet wel waar het komt. Men heeft er wat vertrouwen voor nodig. Je weet niet waar het je brengt. Nou ja, het kan zijn dat je het wel weet, maar dat is meestal uit ervaring. Of omdat iemand het gezegd heeft, daar vertrouw je op. En dat laatste is op ons als kinderen Gods natuurlijk van toepassing. Kijk, het is wat de Heer Jezus zei toen hij sprak. Indien het mogelijk is, laat dit aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, uw wil geschieden, en maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Daar gaat het allemaal om. Dat is het dan. Dus het moet maar zo doorgaan. En dat is lijden, met hem lijden. Dat hoeft niet noodzakelijk zeer te doen. Het wil alleen zeggen dat men zich onderwerpt aan. Zonder tegen te sputteren. U weet wel, het is ook dezelfde uitdrukking, in hetzelfde verband trouwens ook, als in Filippense brief, hoofdstuk 2, waar staat, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Dat is ook leidzaamheid. En dat staat ook één bladzijde eerder in Filippense, want daar staat, ons is uit genade gegeven, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Maar men zou dat lijden niet al te zwart, niet al te negatief interpreteren, want dat is het niet. Gij hebt leidzaamheid van nodig, wil zeggen dat men zich onderwerpt aan het woord Gods en dus aan het onderwijs Gods. En als het wat negatiever moet klinken, dan zeg ik, men zou zich overgeven aan de tuchtiging, dat is ook opvoeding. En nog negatiever uit Hebreeën 12, men zou zich overgeven aan de geesteling, dat is wel erg zwaar, maar vooruit. Maar het gaat daarover dezelfde dingen, Hebreeën 12. Want daar staat, het is geen lolletje misschien, maar het werpt van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Maar het gaat over hetzelfde. Heerlijkheid die ons beloofd is. Als wij willen komen daar waar God ons hebben wil, namelijk bij die aanstelling tot zonen, dan betekent het dat we ons zouden overgeven aan hem en zijn woord. En dat doen wij bewust. Dat gaat niet vanzelf, dat is bewust. Daarvoor moeten wij bewuste keuzes maken in ons leven. En ik bedoel op laag niveau, maar soms ook op heel ingrijpend en hoog niveau. Op alle niveaus, denk ik, begint meestal eenvoudig. Maar vroeg of laat, dan sta je voor een wat moeilijkere beslissing, dan moet je hem ook nemen. Maar niet gaan zitten wachten. Nee, je moet hem nemen. Dat is niet anders. consequenties van waarin je gelooft. En waarin je onderweg bent, je kent het doel, je weet hoe de Heer het zou doen. Je weet heel goed wat dat in de praktijk voor je leven betekent en welke keuzes je zou moeten maken. Helaas gaan de discussies onderling dikwijls over hoe men daar onderuit zal komen. En hoe ver de compromissen kunnen reiken en dat soort dingen meer. Ik vind het alleszins begrijpelijk. Ik vind het ook niet echt verkeerd. Maar het is natuurlijk toch een aanzet om onder de eigen verantwoordelijkheid uit te komen. En dat is wat Paulus schrijft in Filippenzen. Doet alle dingen zonder murmureren en samensprekingen. Tegenspraak staat er dan in de Statenvertaling. Maar dat is negatief vertaald. Er staat gewoon samenspraak, zonder overleg. Je doet het gewoon. Als je denkt dat je het doen moet, wel, doe wat je doen moet, zei de Heer tot Judas. Dat was niet best natuurlijk. Maar zo is het wel, je moet doen wat je doen moet. Voor jezelf het beste, voor je dienst aan de Heer ook. Maar dat is wat hier staat, hè. Wij zijn kinderen Gods, vers 17 van Romeinen 8. Dus erfgenamen van God, samen met Christus. Als wij tenminste met hem lijden, dat wil zeggen voor zover de Heer ons een voorbeeld heeft nagelaten, is het dit voorbeeld van onderwerping. Niet alleen van pijn lijden, dat was een consequentie ervan, maar van onderwerping aan het woord Gods. U vindt dat trouwens ook in Hebreeën 12 terug, onder andere. En uitgebreid in het Johannesevangelie, waar de Heer zegt waarom hij de dingen doet. Omdat hij zijn vader heeft zien doen. Omdat die woorden die hij spreekt van zijn vader gehoord heeft enzovoorts. Er zijn geen andere woorden, dus die spreekt hij. Er is niks anders te doen, dus dat doet hij. Al het andere dient tot niks. En dat is het idee. En dus, zo wij met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Begrijp je me goed? Als men onder dat lijden zou verstaan, het lijden van de Heere Jezus aan het kruis van Golgotha, dan moet ik u toch zeggen dat hij dat gedaan heeft voor ons. En het is niet de bedoeling, en in ieder geval niet noodzakelijk, dat wij een dergelijk lijden ook zouden ondergaan. Als dat zo zou zijn, waarom leed hij dan voor ons? Of in onze plaats? Ja, ik zeg het wat voorzichtig, omdat ik me altijd onder dit soort omstandigheden bewust ben van de vele miljoenen christelijke martelaren die er in de loop der eeuwen geweest zijn. Waarvan sommigen zeggen dat ze sommigen nog erger geleden hebben dan de Heer Jezus. Nou goed, dat vind ik zo'n wrange discussie, daar verdiep ik me liever niet in. Lijkt me ook niet op zijn plaats. Maar waar het in zit, is niet dat men lichamelijk zo zou lijden. Waar het om gaat is dat men de consequenties van een leven uit geloof zou aanvaarden en zich dus zou onderwerpen aan het woord Gods, met alle consequenties van dien. Dat heeft de Heer Jezus gedaan, dat zouden wij ook doen. En op die grond zullen we ook met de Heer Jezus Christus tot zonen gesteld worden. Daarna zegt de apostel, ik reken namelijk, ik houd het ervoor, vers 18, want ik reken, want dat staat er echt, ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. De aardigheid van de uitdrukking, het lijden van deze tegenwoordige tijd, is natuurlijk toch gelegen in het feit dat de natuurlijke mens in deze tegenwoordige tijd sowieso lijdt. Want het is maar een dwaas idee te denken dat de natuurlijke mens wel zou kunnen heersen over zijn eigen leven. De apostel heeft er al uitgebreid bij stilgestaan in het laatste deel van Romeinen 5. Maar ik ga het er nu niet over hebben. Maar het idee is dat wat de natuurlijke mens betreft, niet hij heerst over het leven, maar het leven heerst over hem, over die mens. En als je een beetje fatsoenlijk door het aardse leven heen wil, ook als ongelovige, dan zul je toch moeten leren om de dingen te aanvaarden zo ongeveer zoals ze komen. In belangrijke mate, want hoe meer je er tegen verzet, hoe zwaarder je leven is en hoe minder bevrediging het geeft, omdat uiteindelijk men dan toch een strijd voert die van tevoren tot mislukken gedoemd is. Het is immers een strijd uiteindelijk tegen het verderf en tegen de dood, het is er een die men verliest. Dus een strijd tegen onrecht in de wereld, maar onrecht eerst in de wereld. Daar kun je nooit tegenop. En dat zal ook zo blijven zolang deze oude wereld bestaat. En dus heel wat filosofie bestaat daaruit dat men zegt, nou ja, je moet ook fatalistisch zijn. Je moet hem een beetje over je laten komen. En er zit natuurlijk altijd een kern van waarheid in. De vraag is alleen tot hoever. En daar lopen dan de meningen uiteen vervolgens. Maar de gedachte is dat men zonder lijdzaamheid door het leven, het aardse leven, ook gewoon als natuurlijke mens niet heen komt. We moeten dingen leren nemen zoals ze zijn. Zo is het nou eenmaal. Maar voor ons geldt dat we ook de dingen zouden nemen zoals ze zijn. Maar als we het daarover hebben, de dingen zoals ze zijn, dan zien we ze toch in het licht van het woord Gods. Dan kennen wij toch de waarheid. En dan weten we toch waar het allemaal moet toe leiden. En dat maakt het voor ons een heel stuk eenvoudiger. En daarvan kan de apostel zeggen, ik reken dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, nu dus als kind van God, in verband met die lijdzaamheid uit vers 17, uit het voorgaande vers dus, dat die niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons, niet aan alle mensen, maar aan ons als gelovigen zal geopenbaard worden. Want de gedachte is dat die heerlijkheid uit vers 18 natuurlijk van alles van doen heeft met die erfenis uit vers 17. En wat in vers 17 geacht wordt de erfenis te zijn, heet in vers 18 heerlijkheid. Wat het ook is, het is iets wenselijks. U weet wat iets wenselijks is? Ja, dat weet u, want dat hebt u allemaal op 1 januari. Heb u elkaar alles wat wenselijk is toegewenst, toch? Dan moet u toch weten wat het is. Goed, gaan we weer verder. Heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Let u op dat er sprake is van evenredigheid. Evenredigheid tussen lijden enerzijds en heerlijkheid anderzijds. En dan komt de algemene gedachte dat het schepsel, vers 19, rijkhalzend, met opgestoken hoofden, heet zoiets. Rijkhalzend. Verwacht, uitziet naar de openbaring der zonen Gods. Dat wil zeggen, in de vertaling staat het verkeerd, maar ik zei het goed. Zonen Gods. Het schepsel met opgestoken hoofden, dat alles moet je weglaten. Natuurlijk is het beeldspraak, maar dat maakt toch niet uit. Het schepsel met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der zonen Gods. Daar ziet de schepping naar uit. Of die schepping zich dat bewust is, weet ik niet. Maar het idee is dat deze schepping uitziet naar de openbaring van de Heer Jezus Christus. Dat is de Zoon Gods enkelvoud. Maar de schepping ziet uit ook naar de openbaring der zonen Gods. Mede-erfgenamen van God en dus mede-erfgenamen met Christus. Dat gaat hier dus over Christus en de gemeente. Kortom, zolang de gemeente, maar ook zolang Christus, die het hoofd van de gemeente is, niet als zoon van God of als zoon van Gods wordt of worden geopenbaard, blijft het met deze schepping zoals het altijd al was. En wordt er niks beter. En voor zover de schepping wat beters te verwachten heeft voor de toekomst, is het gelegen in wat wij populair noemen de wederkomst van Christus. Maar dat is nou juist zijn openbaring als zoon van God. Wanneer hij komt met grote kracht en heerlijkheid. Maar wat hier gezegd wordt, althans geïmpliceerd wordt, maar als u mij vraagt, wat hier gezegd wordt, is dat de gemeente met Christus, wij dus met Christus, geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Met hem. En dat staat natuurlijk op andere plaatsen, gewoon zwart op wit, om het snel te doen vanwege de tijd. Colossense 1, vers 3 of 4 zegt dat gewoon, hè. Wanneer Christus zal geopenbaard worden die ons leven is, zodat gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Het gaat ook over het tijdstip daar dus. Wanneer dat zo is. Wanneer dat gebeurt. Enzovoorts. Niet nadat, maar wanneer dat zo is. Hè, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En Johannes doet in 1 Johannes 3 gelijksoortige uitspraken. Wij verwachten onze aanstelling tot zoon. En daar wacht de wereld op. Zolang die gemeente dan wel, zolang Christus en de gemeente niet openbaar worden, blijven de dingen zoals ze zijn. En blijft dus het schepsel, dan wel de schepping, aan de zinloosheid, vers 20, aan de zinloosheid, kortom, aan de ijdelheid, aan de leegheid onderworpen. En er komt pas op zijn vroegst verandering in bij de wederkomst van Christus, de verschijning van Christus in heerlijkheid, maar daarmee tegelijkertijd de openbaring van heel de gemeente in heerlijkheid. Daarom vind ik het zo'n vreemde discussie over de vraag of de gemeente nou al of niet voor de 70ste week van Daniël zou opgenomen, dan wel verheerlijkt worden of zoiets. Nou, één ding weet ik zeker, de gemeente moet worden opgenomen, de Heer tegemoet in de lucht, om daarna met de Heer weder te verschijnen in heerlijkheid. Dat kan alleen maar de volgorde zijn, afgezien van dat natuurlijk gewoon expliciet ook zo staat in 1 Thessalonicenzen 4. Hem tegemoet, Dat is opdat wij daarna met hem zouden geopenbaard worden in heerlijkheid, Colossense 3, zoals ik al zei. Maar je kunt het ook gewoon lezen. Want het schepsel is aan de ijdelheid, aan de zinloosheid, aan de leegheid onderworpen. Niet gewillig, niet omdat het dat zelf gekozen heeft, maar om diens wil die dat zo geregeld heeft, die het aan de leegheid onderworpen heeft. Het is in elk geval zo dat de schepping of het schepsel aan de ijdelheid, aan de leegheid is onderworpen. En het wacht erop, dat is vers 21, op hoop, dat wil zeggen het wacht erop, dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de, daar komt die uitdrukking dus, van de dienstbaarheid der verderfenis. Slavernij aan het verderf en dus aan de dood, namelijk aan degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel. En die uitdrukking komt uit Hebreeën 2. Maar de bedoeling is dat heel de schepping verlost wordt van deze slavernij der verderfenis. Maar zoals gezegd, wij zijn daar al van verlost, van deze dienstbaarheid, was weer vers 15. Gij hebt niet ontvangen de geest der slavernij, der dienstbaarheid. En anders zou ik hem moeten lezen weer in Hebreeën 2. Hè? Want wij zijn verlost van deze dienstbaarheid waaraan wij gedurende ons leven onderworpen waren. Staat daar. In elk geval, de schepping zal, was de bedoeling, vrijgemaakt worden van de slavernij der verderfenis in de toekomst. En dat tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Hier staat wel degelijk kinderen Gods. Want de gedachte is dat de verlossing waaraan wij reeds nu hebben deel gekregen, is een verlossing waaraan heel de schepping zou deel krijgen. Begrijp je me goed? Niet alles wat in de schepping is, zal daaraan deel krijgen, maar wel zodanig dat straks er een hele nieuwe schepping is, waarin alles wat daarvan deel uitmaakt, inderdaad deel heeft aan deze vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Populair gezegd, wij als kinderen Gods, wij zijn immers wedergeboren, wel nu, heel de schepping zou wedergeboren worden. In die zin uiteraard niet dat alles meegaat naar het nieuwe, dat is bij ons ook niet zo. En dat geldt voor de schepping ook. Niet alles in deze oude schepping gaat mee naar een nieuwe schepping, maar slechts een deel. Uiteraard, anders zou het trouwens helemaal geen zin hebben, heel die wedergeboorte niet. De bedoeling is juist dat via de dood, onderdeel van wedergeboorte immers, dat via de dood de een en ander achtergelaten wordt, afgelegd wordt of hoe het maar heten mag. En dat via opstanding alleen dat wat er zou zijn in die nieuwe schepping ook daadwerkelijk verschijnt. Ik zeg het misschien wat ingewikkeld, maar het schiet me zo gauw niet beter te binnen. Wij zouden afleggen aangaande de oude mens, de vorige wandeling enzovoort, en de nieuwe mens aandoen. Nou, dat is wat het is. Maar dat is met de schepping net zo goed. De zinloosheid van die oude schepping zou verdwijnen, zou een nieuwe schepping voor in de plaats komen. En alles wat echt zinloos is en niet anders wordt en niet anders kan worden, vergaat, zou vergaan samen met heel die oude schepping. En zo komt de nieuwe schepping tot stand. Zodat de gedachte is dat waar wij nu al aan deel hebben gekregen, daar zal heel de schepping ooit deel aan hebben. Dus als dat een hele nieuwe schepping zijn. En dan komt er weer een toelichting op, vers 22. Want wij weten dat de ganse schepping, het ganse schepsel, de ganse schepping gezamenlijk als één geheel, tezamen, zucht eigenlijk, kreunt, in de zin van schreeuwt, en tezamen als geheel in barensnood is tot nu toe. Dat is een prachtig beeld. De gedachte is namelijk dat deze oude schepping leidt, omdat uit die oude schepping een nieuwe geboren wordt, dan wel zou worden. En het lijden, u weet wel, het geheim van het lijden. Hoeveel boeken zijn er geschreven met die titel? Het geheim van het lijden is hem daarin gelegen dat door het lijden juist de verlossing tot stand komt. En het lijden van de vrouw bij de geboorte van een kind is daar de uitbeelding van. Nou ben ik ineens op de derde bladzijde van de Bijbel. Ik zal zeer vermeerderen de smart uw dracht enzovoorts. Omdat het een uitbeelding is van hoe een nieuwe schepping tot stand zou komen. En het lijden van de tegenwoordige wereld heeft onder andere als doel dat men zich in deze wereld ook bewust zou zijn van, er moet een nieuwe komen. Dit oude is niks. In zichzelf niet. Is zinloos, ijdel, er moet wat anders zijn. Daar gaat het om. De prediker zegt dat trouwens ook zo. Dat is omdat de mens zijn hoop zou stellen niet op iets hier in deze wereld, iets onder de zon, maar de mens zou zijn hoop stellen op dat wat boven de zon is. Dat wat van Gods wegen geregeld is. Kortom, wij weten dat de hele schepping in baresnood is tot nu toe. Al die woordjes al, die mag je allemaal weer doorstrepen, hè? Die staan schuin gedrukt. En dan in vers 23, en dat niet alleen, maar op een ander niveau is diezelfde gedachte ook op ons, op u en mij, als gelovigen individueel van toepassing. Niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des geestes zijn, staat er als u mij vraagt, waarom er hebben staat is mij ontgaan, maar dat moet er zijn, zijn. Niet alleen dit, maar wij ook zelf, die de eerstelingen des geestes zijn. Wij zijn namelijk al wedergeboren. Wij hebben al nieuw leven, maar op een iets lager niveau, op het niveau van het lichaam namelijk, staat er, wij die de eerstelingen des geestes zijn, wij ook zelf zuchten, kreunen, in onszelf verwachtende de zoonstelling. Ook ons lijden als kinderen Gods. Het ligt op een ander niveau dan het lijden van de wereld in het algemeen. Maar ook ons lijden heeft tot doel dat iets nieuws tot ontwikkeling en uiteindelijk tot geboorte gebracht wordt. En dat is pas in de toekomst. Men zou die twee dingen niet met elkaar verwarren. Het staat er ook meteen achter. Begrijp je me goed? In de voorgaande hoofdstukken laat de apostel er geen twijfel over bestaan dat wij met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn. En dat we één plant met hem zijn in de gelijkmaking zijn en opstanding. En dat die geest die in ons woont onze sterfelijke lichamen levend maakt enzovoort. Dat is allemaal al zo. Dat is één fase van dit verlossingswerk dat nog in de toekomst ligt, maar dat heeft betrekking op ons lichaam. En daarheen zijn wij onderweg. Want wat op de schepping in het algemeen van toepassing is, is net zo goed van toepassing op het leven van een kind van God. Wij zuchten, wij lijden dus eventueel. Wij kreunen, het is niet altijd een lolletje. Maar niettemin, wij zuchten in onszelf, verwachtende onze zoonstelling. En met de woorden van Hebreeën 12 zou het geweest zijn, wij verdragen de kastijding. Maar wij verwachten de zoonstelling, staat er hier, en dan meteen erachter, zonder het woordje namelijk, eventueel met een dubbele punt, mag ook, de verlossing van ons lichaam. En dat ligt uiteraard in de toekomst. En ook daarvan zou je nog moeten begrijpen dat verlossing van ons lichaam naar Bijbelse maatstaven, en dat zijn de enige die we hebben, niet inhoudt ons lichamelijk overlijden. Dat kun je moeilijk verlossing van het lichaam noemen, want verlossing veronderstelt iets positiefs, terwijl sterven, gewoon het lichaam afleggen dus, dat is feitelijk iets negatiefs. Dat is ook niet waar het hier over gaat. Waar het over gaat is niet zozeer het afleggen van dit aardse lichaam, hoewel dat erin zit, maar waar het om gaat is het ontvangen van een nieuw lichaam. De verheerlijking van het lichaam. En dat is niet bij lichamelijk overlijden van een gelovige, maar dat is bij wat we populair noemen de opname van de gemeente. Pas. Nou ja, maakt voor ons weinig verschil meer zo langzamerhand, mag ik aannemen. Maar niettemin, zo is dat. Dat dat zo is en dat hier gesproken wordt dus over de toekomst, de verlossing van ons lichaam, namelijk onze verheerlijking met Christus in de toekomst, dat is een duidelijke zaak. Mede omdat dat natuurlijk op andere plaatsen wat uitdrukkelijker naar voren wordt gebracht. Maar het is wel zo, maar de gedachte in vers 23 is dat onze aanstelling tot zonen overeenkomt met, en eigenlijk hetzelfde is als, de verlossing onzes lichaams. Waarbij dus de gedachte is dat bij onze aanstelling tot zonen wij een verheerlijkt lichaam zullen ontvangen, met de term uit vers 17 en 18. Heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Hebben we die tot zover? Dat is niet bij ons overlijden. Dat dat zo is, blijkt uit het parallelle schriftgedeelte, wat ik u dan snel nog even wil laten zien. Dat is uit 1 Korinthe 15. Er zijn er veel meer, maar 1 Korinthe 15 handelt nou eenmaal heel uitgebreid over lichamelijke opstanding eigenlijk. En om te beginnen wijs ik u dan even op de eerste paar versen. Vers 1 van 1 Korinthe 15. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. Het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, zijn dus kinderen Gods. Door het welk gij ook zalig wordt. Bezig zijn zalig te worden dus. Waren ze dan niet al zalig? Het antwoord is ja, zeker. Maar de apostel heeft het hier over wat hij elders noemt de zaligheid der ziel. Dat wil zeggen, hij heeft het over het vervolg daarvan. Ik bedoel, ze zijn tot geloof gekomen, maar de gedachte is dat men uit het geloof zou leven. En op grond daarvan heerlijkheid zou ontvangen, want daar gaat het hoofdstuk echt over. En dus zegt het evangelie door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt. Dat wil zeggen, ze hebben het al aangepakt, maar nu is het een kwestie van behouden. Dat wil zeggen, daaruit leven. Ook in de Hebreeënbrief, waarin ik al enige malen verwezen heb, komt deze uitdrukking verscheidene malen voor. Indien wij maar de vrijmoedigheid, deze hoop of deze belijdenis tot het einde toe vasthouden. Wiens huis wij zijn, weet u wel. Indien wij maar vasthouden. Dat wil zeggen, daaruit leven. En dus op die grond onze beslissingen nemen. Want dat is wat het echt betekent in de praktijk. Hoe hou je die dingen vast? Hoe hou je de Heer vast? Dan zeg ik, nou, dat hoef je niet, dat doet de Heer andersom. Hij houdt ons vast. Maar voor zover wij wat vast zouden houden, kan het alleen maar betrekking hebben op onze eigen beslissingen, de keuze die we in het leven maken. Vasthouden aan de Bijbelse beginselen, aan dat wat wij geleerd hebben uit het woord Gods en dus van Hem, uiteraard. Over die zaligheid gaat het dus, hè. Maar het idee is dan dat de apostel hier zegt, nou ja, waar het over gaat is inderdaad, indien wij alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, ik heb het er straks uit het hoofd geciteerd, dat was vers 19, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Want de gedachte is juist dat er nog iets van die zaligheid rest hierna, namelijk in de opstanding. De apostel zegt, ja, als er geen opstanding is, dan heeft het hele evangelie geen zin. Het evangelie is geen boodschap voor vandaag, dokter Schilder. Het evangelie, nee. Het evangelie is een boodschap voor de toekomst. Voor onze heerlijkheid, straks met Christus, de hemel, zo u wilt. En in dat verband staat er dan ook, nou ja, als er geen opstanding is, nou ja, dan zijn we sowieso verloren. En dan is ons leven ook sowieso zonder enige zin. En bovendien, waarom zouden wij ons laten dopen? Vers 29, met opzet lees ik hem niet, anders moet ik die taalkundige knobbels daar gladstrijken. Maar waarom zouden we ons laten dopen als het doop een beeld is van opstanding en er is geen opstanding? Wat voor zin heeft dat dan? Hè? En de apostel zegt nog steeds vers 30 inmiddels, waarom zijn ook wij alle uren in gevaar? Waarom wagen wij ons leven voor de dienst aan de Heer als er geen opstanding is? En dan nog. Ook als er een opstanding is, dan betekent het nog niks, tenzij dan dat er een betere opstanding is. Maar dat is de uitdrukking uit Hebreeën 11. Opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Iets beters in de opstanding. Of zoals Romeinen zegt, de heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden, wat beloofd was. Zo ik naar de mens, vers 32, tegen de beesten gevochten heb, te Efeze, wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden. Hij zegt, laat ons dan eten en drinken, want morgen sterven wij. Zo zit dat. En het gaat niet alleen maar om die opstanding. Sommigen kennen heel dit verschijnsel niet, van dat God ons heerlijkheid, loon, kroon, of hoe het maar heten mag, beloofd heeft voor de toekomst. Althans realiseren zich dat niet en zeggen, we zijn kinderen Gods, we geloven in de Heer Jezus Christus, dat hij voor ons gestorven is, begraven en opgewekt, dat wordt er altijd nog wel bijgezegd. En daarmee punt, einde van het verhaal, komt verder wel goed en voor de rest eten en drinken, want morgen sterven wij. En dan komt die heerlijkheid wel. Ja, als je zo denkt, is hier toch het belangrijkste deel van het evangelie ontgaan, vrees ik. Wij zijn geroepen tot die heerlijkheid. En die wordt bepaald door onze leidzaamheid, gebruik met opzet zoveel mogelijk de Bijbelse termen, door onze leidzaamheid eer. Want vers 47 van dit hoofdstuk sluit heel aardig aan bij Romeinen 5 en 6 en 7 en 8. Waar staat eigenlijk Romeinen 5 eerst, het tweede deel van het hoofdstuk. De eerste mens, vers 47, de eerste mens, Adam, u weet wel, gelijk door de een, hè? Al zo door de andere en zo verder. Hè? De eerste mens is uit de aarde, aards. De tweede mens is uit de hemel. En hoedanig de aardse, en dus de eerste mens is, Zo zijn ook de aardsen, dat wil zeggen de aardse mensen, dat staat allemaal uitgebreid in Romeinen 5 vanaf vers 12. En hoedanig de hemelse mens is, zodanig zijn ook de hemelse mensen. En wij worden geacht te weten dat wij, die kinderen God zijn, deel hebben aan die hemelse mensheid. En dus aan Christus. Wij zijn in Christus. En zullen dus levend gemaakt worden. Maar dat stond eerder in dit hoofdstuk. En dan verder, vers 49. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, van nature. En van nature doen we dat nog natuurlijk aan de buitenkant. Zie je dat de mens geen beelddrager Gods is? Hij is een beelddrager van Adam, staat hier zwart op wit. Gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, van nature, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen mensen dragen. Dat wil zeggen, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen. Ik zeg het nu zo om die naamvolsvorm even te ontwijken. Wij zullen beelddragers zijn van Christus. Dat staat ook nog in Romeinen 8, maar daar waren we nog even niet aan toe. Hè? We zouden het beeld van Gods zoon gelijkvormig worden, staat daar. Maar wij waren beelddragers van Adam. Nu wij kinderen God zijn, zullen wij beelddragers worden van Christus, vers 49. En dan wordt gezegd hoe dat in elkaar steekt, hoe die samenhang der dingen is. Vers 50. Doch ik zeg dit, broeders, want daar gaat het over in de voorgaande 49 versen en eigenlijk in al het voorgaande van deze brief. Dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed, dat is Adam dus eigenlijk, de natuurlijke mens, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Let op, het gaat niet over het ingaan in het koninkrijk, of met de andere uitdrukking, het gaat niet om het zien van het koninkrijk, met de uitdrukkingen beide uit Johannes 3, waar de Heer zegt, nee, je moet wedergeboren worden voor je het koninkrijk kunt zien, dan wel ingaan. Maar hier gaat het niet over het ingaan, hier gaat het over het beërven. Want u en ik, waar wij gelovigen zijn, wij zijn dit koninkrijk ingegaan. Of het ook zien? Nou ja, het kan. Je kunt het zien. Tenslotte, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, wat het ook betekenen mogen. Hebreeën 1, ik ga het nou toch niet verder uitleggen. Maar er staat dus, vlees en bloed kunnen het koninkrijk niet beërven. Wij zouden namelijk deel hebben aan de heerschappij van Christus. Wij zouden erfgenamen zijn van dat koninkrijk. Maar niet zolang wij nog in het vlees zijn, of zolang wij nog vlees en bloed zijn. Kortom, de verderfelijkheid erft of beërft de onverderfelijkheid niet. Wat moet er dus gebeuren? Wij moeten een ander lichaam ontvangen. En wanneer ontvangen wij dat? Bij ons overlijden? Nee, want daar gaat het hoofdstuk ook niet over. Zoals iedereen weet. Bij de opstanding. En eerder niet. Want, vers 51, zie, ik zeg u verborgenheid, wij zullen weliswaar niet allen ontslapen, maar wij zullen wel degelijk allen veranderd worden, want wij moeten een ander lichaam ontvangen. Het gaat niet alleen maar om opstanding. Tenslotte, wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren, hoeven lichamelijk niet eens op te staan, want wij zijn lichamelijk niet overleden. Dat was 1 Thessalonicenzen 4. Maar wij moeten wel veranderd worden, staat daar trouwens ook. Kortom, wij zullen weliswaar niet allen ontslapen, maar we zullen wel degelijk allen veranderd worden. In één punt destijds. Niet zo successievelijk, zodra iemand sterft, ontvangt hij een hemels lichaam en ontvangt hij heerlijkheid bij de Heer of zo. Dat is wel een populaire gedachte, maar die komt uit allerlei heidense godsdiensten, maar niet uit de Bijbel. Zo van, men gaat hier dood en dan is men in het hiernamaals en dat schijnt in de Bijbel de hemel te heten. Dat is ook een misverstand, maar vooruit. Maar zo gaat het namelijk niet. Want wij zijn gezet in de hemel met Christus. Dan verandert ons lichamelijk overlijden ook niks aan. Want wij zijn van overtuigd, terug in Romeinen 8, dat nog dood ons zou kunnen scheiden van, enzovoorts. Laatste verse van Romeinen 8. Nee, waar de apostel het over heeft, is onze aanstelling tot zonen. Dat noemt hij ook de verlossing van ons lichaam. Omdat hij er altijd van uitgaat dat wij levend overblijven tot de toekomst des Heren. Want dat is onze verwachting. Onze verwachting zou nooit zijn onze lichamelijke dood. Dat is niet het vooruitzicht dat wij hebben. Naar de mens, naar de oude mens wel, maar het zou in ons denken niet werkelijk een rol spelen. Dat gebeurt wel als ons denken op een te laag niveau staat. Maar als ons denken onderworpen is aan het woord Gods, dan zijn we niet gericht op ons lichamelijk overlijden of het eind van ons leven hier of wat dan ook. Begrijp je me goed, er zijn omstandigheden waarbinnen je daaraan niet kunt ontkomen, denk ik hoor. Dat geef ik toe, dat is ook zo. Het is misschien ook wel makkelijk praten nu voor mij, op dit moment. Maar wat nou maar om gaat, is dat naar Bijbelse maatstaven onze verwachting altijd gelegen is in de verheerlijking en dus wederkomst van Christus, maar samen met de verheerlijking van ons, van de gemeente namelijk. En dat is onze verwachting. En dus, in een punt destijds, in een ogenblik, met een laatste bazuin, wat het maar betekenen mogen, dan zullen de doden onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Vers 53, want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Waarom moet dat? Omdat we anders niet kunnen erven. Daarvoor moeten wij verlost zijn van het verderfelijke hier, opdat we deel zouden kunnen hebben aan die heerlijkheid van Christus. Om aangesteld te kunnen worden als zo. En daarom gaat het ermee gepaard. En in de praktijk is het dus één en hetzelfde. En daarom krijg je aan het eind van dit hoofdstuk die toevoeging van vers 58. Zo dan. Ik heb jarenlang getopt met dit laatste vers van dit hoofdstuk. Wat doet dit vers hier aan het eind van dit hoofdstuk? Zou het misschien moeten gerekend worden als het eerste vers van hoofdstuk 16? Van het volgende hoofdstuk. Ik bedoel, dan ben je hem uit hoofdstuk 15 kwijt. Maar dat kan ook al niet, want dan krijg je daar weer een merkwaardige overgang. Een vreemde overgang bedoel ik. Nee, het punt is, zo dan, terugziende op al wat uiteengezet is, maar je moet dan begrepen hebben wat uiteengezet is. Niet maar dat de gelovige dan wel het lichaam van de gelovige in de toekomst ooit zal opstaan of zoiets. Bovendien de noodzaak daarvan hebben sommigen helemaal niet begrepen. Om de eenvoudige reden dat men denkt, nou ja, men gaat hier dood, men overlijdt hier, sorry voor de zware uitdrukking. Maar men overlijdt hier en dan is men in de hemel bij de Heer en dat is het dan, punt, einde van het verhaal. Het tijdelijke verwisselt met het eeuwige, klaar, punt, uit. Hoezo lichamelijke opstanding? Wat voor rol zou dat dan nog moeten spelen? Nee, de uiteenzetting houdt in dat in de opstand, in de lichamelijke opstand, in dan wel verandering van degenen die levend overblijven, daarin wordt die heerlijkheid uitgedrukt. Dat is onze verheerlijking, dat is onze aanstelling tot zonen. Onze bevordering tot heerlijkheid, met dank aan het leger des heils voor de uitdrukking overigens. Maar dat even terzijde. Zo dan. Met het zicht op die heerlijkheid die ons beloofd is. Mijn geliefde broeders, zie je dat het gezegd wordt inderdaad niet tot ongelovigen, maar tot gelovigen. Het is een boodschap voor gelovigen. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk. Dat is twee keer hetzelfde als u het mij vraagt. Altijd overvloedig zijnde in het werk des Heren. Als die weet, dat wil zeggen, in het bewustzijn dat, hè. Als die weet dat uw arbeid niet ijdel is. U weet, de oude schepping is der ijdelheid onderworpen. En het bedenken des vleeses onderwerpt zich der wet Gods niet en dan kan dat ook niet. En is dus ook ijdel, Romeinen 8 weer. Maar wij weten dat onze arbeid, dat wil zeggen zwaar werk, want dat is wat arbeid is, dat het niet ijdel is in den Heere. En daarna zou je gewoon weer verder kunnen lezen in Romeinen 8. Want ik reken dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is het idee. Maar ja, de rest van Romeinen 8, dat wil zeggen het gedeelte dat we nu niet besproken hebben, daarin komt de apostel terug op die werking van die geest in ons. Die geest die onze zwakheden mede te hulp komt. De geest die ons in heel de waarheid leidt, maar die ook onze harten doorzoekt, vers 27. En dan de algemene vaststelling van vers 28 van Romeinen 8. Wij weten dat dengenen, dat wil zeggen voor degene, Wij weten dat voor degenen die God liefhebben, in de praktijk, dat wil zeggen hem dienen, bereid zijn zich aan zijn woord te onderwerpen, want wat zou liefhebben nou anders kunnen betekenen? Nou, wat kan het anders betekenen? Dat je bepaalde emoties hebt als je denkt aan God. Kan toch alleen maar betekenen dat je zijn woord serieus neemt en daaruit leeft? Nou goed. Wij weten dat voor degenen die God liefhebben, ik zeg trouwens meestal dat dit woord liefhebben in de praktijk altijd en in de eerste plaats inhoudt dienen. Want dat is de praktische betekenis van het woord eigenlijk. En dus onderwerping en dus passie. En dat passie en liefhebben iets met elkaar te maken heeft, leg ik uit zodra de kinderen er niet meer bij zijn. Nee, er zitten er nog een paar op de achterste rij, gelukkig. Dus dan hoef ik het nou niet uit te leggen. Goed. En wij weten dat degenen die God liefhebben, hoezo passie, hoezo leidenschaft. In Duits kun je het geloof ik beter zeggen. Hoezo leidzaamheid. Wij weten dat voor degenen die God liefhebben, u weet wel, God dienen, ja, de liefde van Christus dringt ons. Dat is nou passie. Zonder te denken aan meteen dat het pijn doet of zo, of moeizaam is. Wij weten dat voor degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Ik vind dit vers het sterkste argument tegen de gedachte dat leiding van Gods wegen of leiding door de geest zou inhouden dat hij ons stap voor stap wijst, nu dit en nu dat en nu zus en nu zo. Want als dat zo is, dan zou alleen elk stapje dat we gaan op zijn aanwijzing zou ten goede zijn en niet medewerken ten goede. Het is het enige wat ten goede werkt. Heb je dat? En dan kun je dit vers dus uit je Bijbel laten. Maar er staat, wij weten dat voor degenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Alle dingen. En wat het kan betekenen, ik zeg altijd, nou ja, er zijn natuurlijk dingen waarvan sowieso vaststaat dat ze werken ten goede. Maar als er staat dat alle dingen medewerken ten goede, dan zit daarbij opgesloten ook die dingen die wij als kwaad achten. Ik zal het nog duidelijker zeggen. Ook als wij naar eer en geweten niettemin de verkeerde beslissing nemen, zal hij medewerken ten goede. En dus maakt het niet meer uit of het de verkeerde beslissing was. Want wij leven niet via kennis van goed en kwaad, of wet, enzovoorts. Dit is wat de schrift leert. Dat alle dingen zouden medewerken ten goede voor degene die hem liefhebben, of andersom, want dat was het eerste deel van het vers, maar nu het laatste deel. Voor degene die naar zijn voornemen, naar zijn plan, want het is zijn plan, geroepen zijn. En wie is er geroepen naar zijn voornemen of naar zijn plan? Wel, allen die geloven. Want in Christus heeft hij ons, Efeze 1 vers 5 of zo, heeft hij ons tevoren verordineerd, gepredestineerd tot zo'n stelling. En waar wij naar eer en geweten leven voor de Heer en onze keuze maken, onze stappen doen in het leven, daar zullen al die stappen door hem gebruikt worden ten goede. Of ze goed zijn of niet, naar welke norm zou dat moeten zijn? Wie bepaalt dat? Hij gebruikt het ten goede. En wat zeg ik voor nieuws? Als kinderen naar eer en geweten, komt niet veel voor, maar daar gaat het nou niet om. Als kinderen naar eer en geweten hun ouders gehoorzamen, dan zullen die ouders hen niet kunnen kwalijk nemen dat ze verkeerde beslissingen nemen. Hooguit nog eens een keer kunnen zeggen van het was eigenlijk verkeerd. Maar misschien komen de kinderen later tot inzicht van het was toch verkeerd. Maar als ze naar eer en geweten doen, kan er geen verwijt zijn, dan kan het alleen maar gebruikt worden ten goede. Zo zou opvoeding eigenlijk moeten zijn dus. Maar vooruit. Ja, zo ziet het er niet altijd uit, dat weet ik. Maar daar gaat het nou weer niet over. Van Gods standpunt uit ziet het er zo uit. Hij zou alle dingen gebruiken ten goede. Voor zover, want het is een beperking, voor zover wij hem liefhebben en dus willen dienen. En dus voor zover we kinderen God zijn en wij naar zijn voornemen geroepen zijn. Een deel hebben deze verkiezing. Met andere woorden, hoe ernstig de boodschap ook is en hoezeer de boodschap ons ook richt op een praktische dienst aan de Heer, ik moet er toch achteraf bij zeggen, wij zouden ons er niet al te veel zorgen over maken. Om de eenvoudige reden dat hij ons daarin wijst. Wat van ons verwacht wordt in werkelijkheid is eigenlijk alleen maar dat wij trouw zijn aan hetgeen hij ons uit zijn woord of door zijn woord heeft onderwezen. En soms denk ik, want ik ben ook wel eens wat cynisch, soms denk ik dat er zo weinig belangstelling is voor de bestudering van de Bijbel, is ongetwijfeld gelegen in dat men er de consequenties op voorhand niet van wil dragen. Want wat men niet weet, dat deed ook niet, zo van, wir haben es nicht gewusst, is dan de uitdrukking altijd in een soort Duits of zo. Reden. Men zegt dan, wij wisten het niet. En dan kan het de mens ook niet kwalijk genomen worden dat hij iets verkeerde. Hij wist immers niet. En daarom blijft hij liever onwetend. En daarom wordt allerwege verkondigd dat zeer in wegen ondoorgrondelijk zijn. Dat wij er toch niks van kunnen begrijpen. En dat de Bijbel toch onbegrijpelijk is, dan wel zichzelf tegenspreekt. En onbetrouwbaar is. En een groot deel mensenwerk is en al dat soort dingen meer. Opdat men niet tot kennis van de waarheid zou komen. Want dat brengt verplichtingen met zich mee. Ik geloof niet dat het me ooit overkomen is, maar ik kan me voorstellen dat iemand bij gelegenheid zegt, had ik dit maar niet geweten. Nee, het is me nooit overkomen, geloof ik. We hebben wel eens een aarzeling gehad, dat van, ja, moet dat nou ook nog? Moet ik dat nou ook nog weten? Maar in het algemeen, nee, men zou komen tot kennis der waarheid, opdat men zou weten waar men staat, opdat men zou weten de dingen die men van God ontvangen heeft, vrij naar de 1 Korinthe 2, en opdat men inderdaad God wel behagelijk zou kunnen wandelen. En dat kan voor onszelf ook alleen maar wel behagelijk zijn. Voor ons ook het beste. En wat er dan ook gebeurt, ik zeg altijd, als je naar eer en geweten in alle oprechtheid je beslissingen genomen hebt, dan sta je recht voor de Heer, dan sta je recht voor jezelf. En met andere mensen heb je toch altijd problemen, dus dat maakt geen verschil. Wij zullen de Heer danken. Ja, trouwe Hemelse Vader, wij danken u voor de rijkdom van dat woord. Van dit woord waarin u ons leiden wilt, omdat we zouden komen tot kennis van u en tot kennis ook in het bijzonder van onze eigen positie. We danken u dat we mogen leren verstaan dat u ons gemaakt hebt als gelovigen niet alleen tot uw kinderen, maar daarmee ook tot uw erfgenamen en tot mede-erfgenamen met Christus, opdat wij zouden delen ook in zijn heerlijkheid. We danken u, Vader, dat dat niet onze keuze geweest is, maar dat het uw plan is waardoor wij aan deze dingen hebben deelgekregen. En dat we dus ons volkomen mogen verlaten op de uitvoering van dat plan door uzelf. Opdat u ons zou wijzen de weg die wij gaan zouden. Opdat u ons een loopbaan zou voorstellen. Opdat u in uw woord ons zou onderwijzen in de weg die u voor ons bepaald hebt. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. En dat we in alle eenvoudigheid, in alle onderdanigheid en met alle leidzaamheid dan ook mogen lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Ziende op Jezus, onze overste leidsman en volleinder des geloofs. En we danken u dat we die Jezus mogen kennen als met eer en heerlijkheid gekroond en als gezeten aan uw rechterhand. En dat we mogen weten, eveneens op grond van uw beloften, dat ook wij eenmaal met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. We danken u dat die tijd niet ver meer is. En dat we uit mogen zien naar dat tijdstip waarop wij allen zullen veranderd worden. En definitief onze heerlijkheid zullen ontvangen die u ons reeds nu beloofd hebt. Wij danken u dat we daaruit dagelijks mogen leven. En niet hoeven te zien op wat ons rest in het vlees hier op aarde. Maar in het bijzonder dat wij onze verwachting en hoop mogen stellen op de beloften Gods. Op uw beloften die in Christus ja en amen zijn. Wij danken u dan dat we ons ook aan u mogen overgeven voor elke dag van ons leven. Onder alle omstandigheden. Dat we ons afhankelijk mogen weten van u en dat we u mogen kennen als de Vader der lichten en als de gever van alle goede gaven. Wij bidden u dan, Vader, of u dit woord ook in onze harten wilt planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Wilt u ons nabij zijn met uw kracht en met uw genade, met uw geest der zoonstelling om Christus wil. Amen.